Ja, 19 juli 1985, 29e jaargang, nummer 24. Onderwerp, het zoeken naar... Het contact zoeken met je geleidegeest. Ja, ja, oké. Okay. Slaat die uit? Ja, oké. Okay.
Draagt als titel meditatie. Meditatie. Vorm van gerichte overpeinzing gepaard gaande met een tijdelijke werkelijkheid. Ja. Dat wil ze hebben, maar ik sta even te kijken. Hij heeft geen meer dan voldoende uitslag.
Zorg u nou, vriend. Om te beginnen, we zijn niet alwetend of onfeilbaar. U merkt het misschien later wel, maar houdt u er van begin af aan maar rekening mee. Denk zelf na. Onderwerp heeft een fantastisch mooie lange titel. Ik zou het willen bekorten, contact met je geleidegeest. En als we daarover gaan praten, dan geloof ik dat het verstandig is om eerst te zeggen wat is een geleide geest, hoe verlopen contacten met een geleide geest, en dan kunnen we daarna nog een keer gaan kijken hoe je eventueel die contacten kunt opmerken en er gebruik van maken. Dus laten we beginnen met het denkbeeld geleide geest. Geleide geest is een soort spiritistische engelbewaarder, heeft dus iemand gezegd. En daar heb je niet helemaal ongelijk in. Want elke mens heeft de enige tijd in zijn leven een entiteit die probeert om die mens te helpen, die dus als het ware zijn geleider is. Er zijn heel veel misvattingen in omloop, zoals bijvoorbeeld het denkbeeld dat je bij je geboorte een geleidegeest krijgt en die blijft dan. Nou, dat is zeker niet waar. Geleidegeesten kunnen elkaar bij één persoon aflossen. Er zijn geleidegeesten die misschien een jaar bij je blijven. Er zijn er die langer bij je blijven. Dat een bepaalde entiteit een zeer lange tijd als je geleidegeest gaat optreden, dat komt praktisch alleen voor wanneer in het laatste of het voorlaatste leven zeer intense contacten zijn geweest. Vader-moederrelatie... Vader-kind, moeder-kind, noem maar op, en man-vrouw relaties, die hebben nog wel eens de neiging dan om zo'n langere tijd een binding mens-geleidegeest tot stand te brengen. Maar u moet dus niet denken, oh, ik heb één geleidegeest en die hou ik. Zoals er mensen zijn die zeggen, ja, toen ik geboren werd, toen zat de goeroe als geleidegeest naast me. En dan vraag je alleen maar af, wat heeft hij dan uitgevoerd in die tussentijd, dus je kijkt hoe ze praten. Neemt u me niet kwalijk, slaat niet op de hier aanwezigen. Ja, anders dan denkt iemand weer, nou worden ze hatelijk, dat ben ik niet. Een geleidegeest heeft een bepaalde taakopvatting. Het is een persoonlijkheid. Die persoonlijkheid behoort tot een bepaalde geestelijke wereld of sfeer. En een geestelijke wereld of sfeer is niets anders dan een bepaalde staat van bewustzijn. Elke wereld, elke sfeer heeft zijn eigen belevingen, zijn eigen krachten, zijn eigen mogelijkheden. Maar daardoor ook een wat andere visie op het stoffelijk leven dan een mens heeft. Een geleidegeest zal u dus over het algemeen niet heel erg kunnen helpen wanneer het gaat om zaken als speculaties en zo. En als u een geleidegeest hebt die u in die richting helpt, moet u heel erg uitkijken. Want dan is hij of heel sterk aardgebonden, of hij behoort toch tot, zullen we zeggen, de wat achterbuurt, achtere sferen die er ook bestaan. De geleidegeest kiest zich een persoon
op grond van harmonie. Iemand kan dus niet uw geleidegeest zijn wanneer tussen u en deze entiteit niet een aantal gemeenschappelijke gebieden van beleven en interesse bestaan. De geest ziet het stoffelijk leven als een middel tot een geestelijk bestaan. En als hij nog erg menselijk is gebleven, dan denkt hij waarschijnlijk dat hetgeen hij bereikt heeft de top is. Daarna leert hij wel anders. Er zijn er ook die tot hogere werelden behoren en die een bepaalde taak niet alleen voor één mens eigenlijk willen vervullen, maar gelijktijdig iets willen doen voor de mensheid of een groep van de mensheid. Die zullen dus hun sujet, hun persoon, die ze begeleiden, willen beïnvloeden in de richting van een gedrag of een reeks belevingen die niet alleen voor hen nuttig zijn, maar die vooral voor anderen belangrijk zijn. De middelen waarmee een geleide geest werkt zijn natuurlijk vele. De meest eenvoudige zijn de droom, waarin dus bepaalde elementen en symbolen kunnen worden ingevoerd, waardoor althans het onderbewustzijn enigszins geprogrammeerd wordt. Daarnaast heb je dus de directe inspiratie. U weet meestal niet eens waar het vandaan komt, maar u handelt anders dan u van plan was, omdat u op dat ogenblik als het ware geïnspireerd bent. Inspiratie is een sterk gedachtebeeld opbouwen, in dit gedachtebeeld rekening houden met de stoffelijke factoren plus eventueel persoonlijke neigingen, de geest kan die aflezen, en op grond daarvan een handelwijze zodanig beeldend in jezelf opbouwen dat deze bijna dwingend kan worden overgedragen op de persoon die je wilt helpen. Zolang die persoon dan instinctief handelt, handelt hij volgens het programma van die geleidegeest. Op het ogenblik dat hij gaat overleggen echter, neemt hij zijn eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, maar zal hetgeen hij doet ook over het algemeen van de inspiratie van de geleidegeest afwijken. Nou dan, wat doe je met een geleidegeest? Als u verstandig bent, maak u er niet druk om. Stel u een geleidegeest een beetje voor als de exploitant van een of ander theaterbureau. Als u zich daar komt voorstellen, dan krijgt u ook te horen, belt u ons niet op, als nodig is bellen we u wel. En dat heeft een geleidegeest ook in sterke mate. De meeste geleidegeesten zijn er helemaal niet op gesteld dat u zich al te veel met hem bezighoudt. Dat is ook begrijpelijk. Als u zich met hem bezighoudt, begint u hem met uw aardse denkwijze en uw aardse behoefte te dwingen in een richting die misschien vanuit hun eigen wereldbeeld niet juist is. Dus gezien de uitvoerige titel die gesteld werd, het zoeken van contact, zou ik willen zeggen, zoek er niet te intens naar. Maar de geleidegeest die werkelijk zijn vak verstaat, het is ook een vak hoor, die is in staat om ook bepaalde hersencentra te beïnvloeden. En wanneer dat gebeurt, dan krijg je wat men noemt auditieve en soms ook visuele hallucinaties. Anderen noemen het helderziendheid en helderhorendheid natuurlijk, maar het komt op hetzelfde neer. Je hoort iets wat er niet is, je ziet iets wat er niet is. Door de hersencentra van zo'n sujet te beïnvloeden, kun je iemand woorden laten horen, omdat het overbrengen van een beeld en de functie via het onderbewustzijn op een gegeven ogenblik veel te ver zou voeren en misschien ook geen resultaat meer kan hebben. Laat me een voorbeeld geven. U loopt onnadenkend over de stoep en wilt opeens oversteken. En u hoort een stem zeggen, kijk uit, stommeling. U kijkt om u heen, u ziet niemand. Ja, dat is begrijpelijk. Dit was een zogenaamde auditieve hallucinatie. identiteit kon u niet meer duidelijk maken wat er allemaal gaande was. Ze kon u alleen een schrikreactie bezorgen en deed dit op een wijze waardoor u onmiddellijk tot stilstand zou komen. Een geleidegeest kan u ook vaak helpen. Wanneer u ziek bent, kan die geleidegeest u inderdaad bijstaan. Doet u aan geestelijk werk en ligt dat in de aard van uw geleider van het ogenblik, nou ja, dan kun je er ook heel veel hulp van hebben. En dan moet u niet denken dat er een heel geestelijk armee van Indiaanse medicijnmannen rondjokt om bij elke genezende mens dus geleidegeest eraan te spelen, dat is ook niet waar. Maar wanneer beiden die interesse hebben, dan ontstaat een uitwisseling waardoor u intuïtief beter afleest wat een patiënt heeft of nodig heeft en gelijktijdig over een kracht beschikt die verder gaat dan uw eigene en datgene waar u zelf mee werkt om die patiënt eventueel te genezen. Maar let wel, dat kun je niet door je eigen wil bewerkstelligen. Ik neem aan dat de meesten van u hier zijn gekomen met het idee, nou, laten we eens een keer luisteren, dan weten we tenminste welk knopje we moeten drukken om de geleidegeest de deur open te laten doen. Ik heb al een paar punten genoemd in die richting. Het is niet al te verstandig. Een geleidegeest is een entiteit die niet behoort tot uw eigen wereld. Het is iemand die leeft in een wereld en onder omstandigheden die sterk afwijken van datgene wat voor u normaal is. Maar u bent op grond van uw bewustzijn, uw achtergrond, uw scholing, uw conditionering gericht op een bepaald gedrag. Het is heel wel mogelijk dat die beperkingen die voor u erg belangrijk zijn en die in u allerhand conflicten zouden kunnen oproepen, voor die geleidegeest eenvoudig niet belangrijk zijn. Die kiest dan de kortste weg en vraagt zich niet af of er op die weg niet te veel stenen liggen waarover u zou kunnen struikelen. Dus, wees voorzichtig. Zoekt u toch contact met uw geleidegeest, dan zijn er wel een paar dingen waar u wat mee kunt doen. In de eerste plaats, wanneer u een gevoel hebt van aanwezigheid, dus dat er iets of iemand, laten we zeggen, met u in de kamer is terwijl u alleen bent, probeer niet op te sporen waar het is. Er is geen stoffelijke richting te vinden en hoe meer u stoffelijk zoekt, hoe minder u geestelijk waarneemt. De eenvoudigste uitdrukking is, stel je open. Maar ja, wat is dat? Probeer gewoon rustig die aanwezigheid tot u te laten doordringen. Probeer daarbij verder niet in een bepaalde richting te denken. Dus ook niet, oh daar is tante Da of zou het ome Ko wel zijn. Of andere personen, dit zijn natuurlijk maar voorbeelden, ik had Kloos en Roosje ook kunnen nemen. Er kan dan in u een soort beeld ontstaan, een voorstelling, een soort fantasie. Die fantasie is over het algemeen een betrekkelijk redelijke omschrijving van de entiteit, de persoonlijkheid waarmee u te maken hebt. Realiseer u dat u die persoonlijkheid niet omschreven hebt met dat beeld. Maar het is voor u wel een middel waardoor u zich op die entiteit beter kunt concentreren. In andere gevallen krijgt u het idee van een symbool, zoiets als sterretjes voor je ogen zien die ineens vorm aannemen. Dat symbool is eveneens een soort sleutel. U kunt zich daardoor gemakkelijker instellen op uw geleidegeest. Maar nogmaals, u kunt daardoor niet van uw kant uit en zonder meer contact opnemen met die geleidegeest. Hebt u aan die eerste ervaringen wat gehad? Hebt u een beeld? Hebt u een indruk opgedaan, of alleen zelfs maar een bepaald gevoel gekregen, dan gaat de volgende fase in. Wanneer u problemen hebt, wanneer u hulp nodig hebt, of wanneer u emotioneel een beetje door de war bent, er zijn duizend van die dingen denkbaar, noem maar een paar, dan kunt u dat beeld u voor ogen stellen. U kunt proberen dat gevoel, die voorstelling, weer op te wekken. Zodra u dit gedaan hebt, handelt u alsof er iemand aanwezig was. U kunt het hardop doen, u kunt het ook zeer duidelijk met gedachten in woorden formuleren. Maar zeg gewoon wat uw probleem is. Verwacht geen antwoord. Projecteer het gewoon. Wilt u er nog iets aan toevoegen? Is uw opvoeding in die richting? Dan kunt u ook nog een gebed erachteraan laten volgen. Dat is allemaal één en hetzelfde in feite. Wanneer u op deze wijze aan die entiteit hebt gedacht en gelijktijdig een boodschap hebt gegeven, zal die entiteit reageren. De reactie kan bestaan uit een onverwachte gebeurtenis, soms een kleine, soms een grote. Het kan zijn dat u ineens denkbeelden krijgt die u voor die tijd niet had. U kunt ineens een paar dingen horen, ergens heel anders, misschien op de tv, de radio, of alleen maar bij mensen die achter u in een trein of een tram of een autobus zitten te praten. En dat slaat ineens aan. Dit zijn de impulsen die u krijgt. Het is een reageren op een onbewust ingelegde inhoud. En daardoor wordt uw attentie in een bepaalde richting, als het ware, verschoven. Houd rekening met die impulsen. En wanneer het zaken zijn die alleen uzelf betreffen, handel ernaar. Zodra anderen of een relatie in uw mensenwereld erbij betrokken is, wees voorzichtiger. Overweeg in hoeverre het mogelijk is deze impuls, deze waarschuwing, deze verandering door te voeren. En vraag u meteen af of anderen daar misschien ongunstig op zouden reageren. Stel u dan het gebeuren voor. En probeer desalniettemin, althans enigszins, de gegeven richting verder in te slaan. Wanneer u werkelijk zwak bent of ziek, dan kunt u natuurlijk uw geleidegeest wel op gaan roepen. Maar ik vraag me altijd af waarom er zoveel mensen zijn die graag met de loopjongen willen spreken, terwijl de directeur voor een gesprek beschikbaar is. Bid gewoon. Wanneer u intens bidt, en dan hoeft het niet eens te zijn aan een bepaalde God, het mag ook zijn aan de onbekende krachten van het leven zelf, maar intens formuleert, intens een wens uitdrukt, intens een nood te kennen geeft, dan zal uw geleidegeest daar ongetwijfeld ook kennis van nemen. Deze reageert dan. Er is wel eens gezegd, als je intens bidt, dan stuurt God een engel om je te helpen. Dat is natuurlijk weer een menselijke opvatting, want ze denken, ja, God die heeft zoveel engelen, die kan er best een paar missen. Maar als je weet hoeveel van die problemen er elke dag op de hele wereld zijn, dan zou de hemel ze nu dan aardig leeg moeten worden. Het is veel eenvoudiger. Wanneer uw kracht op het goede is gericht, wanneer uw probleem te maken heeft met het goede in uzelf en u heeft een lichtende geleidegeest, dan zal die geleidegeest de rol gaan spelen van die engel. Dat is geen engel, dat is gewoon uw geleider. En of u hem dan engelbewaarder noemt of niet, nou ja, het scheelt misschien een paar vleugeltjes, maar als je geest bent, heb je toch een vliegprofet. Wanneer u de persoon wilt kennen, wordt het heel erg moeilijk. U hebt vooropgezette denkbeelden.
Er zijn mensen die zeggen, ja, ik word begeleid door, en noem maar op, een priester uit het verleden, mijn grootvader, iedereen heeft er wel een voorstelling van. Wanneer u die voorstelling koestert, zal de geleide geest in vele gevallen proberen daar, zover dat mogelijk is, aan te beantwoorden. Uw geleide geest wordt dan door een helderziende waargenomen. En die neemt inderdaad iets waar dat lijkt op uw voorstelling van uw grootvader. Uw grootvader is natuurlijk niet, want zodra je dood bent, word je weer jong. Ja, dat is een verjongingskuur doodgaan. Dat weten de meeste mensen niet, daarom zijn ze er bang voor. Ja, of ze zijn bang voor zichzelf, omdat ze denken, ja, dan weer opnieuw beginnen met alle ellende die ik mezelf op de hals heb gehaald, is ook zo leuk niet. Maar die voorstelling wordt dan gehanteerd. Ongeveer de helft van de helderziende waarnemingen van familieleden die bij herhaling dus bij worden geconstateerd, hebben geen betrekking op de familieleden zelf. Ze hebben betrekking op een voorstelling aan u ontleend en gebruikt door een entiteit die door de meermaligheid is dat aanneembaar als uw geleide geest optreedt. Ja, zeiden de mensen, maar kunnen we dan niet een methode vinden om met die geleide geest dan toch een beetje beter contact te krijgen? Weet u wat u op dat ogenblik vraagt? U vraagt in feite een intens contact met een wezen dat u wel kan begrijpen, maar dat u niet kunt begrijpen. Waardoor uw contact, althans voor uzelf, nutteloos kan zijn en zal zijn in vele gevallen. De geleide geest daarentegen heeft het contact niet nodig, omdat hij met u op een heel andere wijze contact opneemt, zowel via geestelijke voertuigen als via allerhand sublimale mogelijkheden en werkingen. Dus, waarom zou je het doen, nogmaals? Maar als je een voorstelling hebt, gebruik ze dan op een reële wijze. Een mens is niet gemaakt om te zweven, anders zou die als hete luchtballon geboren worden. Een mens is gemaakt om met voeten op aarde rond te wandelen, zijn hoofd naar de wolken te steken en te beseffen wat leven is. Daarvoor leef je op aarde. Een geleide geest kan daar weinig aan toevoegen, weinig aan afdoen. Dat is het belangrijkste. Alleen de wijze waarop u dit leven verwerkt, kan door de geleide geest worden verbeterd. Richt u dan niet op die persoonlijkheid zonder meer. En zou de persoonlijkheid zich kenbaar maken, en is het iets wat voor u erg aangenaam is, wees er dankbaar voor, maar besteed er niet te veel aandacht aan. Begrijp dat u uw eigen leven moet voeren. Want als je eenmaal begint met een geleide geestmythos in jezelf op te bouwen, dan heb je op den duur een geleider die je meester wordt. En die meester kan dan in 9 van de 10 gevallen een deel van je onderbewustzijn zijn, maar het is gelijktijdig toch wel heel erg beperkend. U zult het niet geloven, maar ik heb mensen meegemaakt die gewoon diep in zichzelf even aan hun geleider vroegen of het goed was dat ze op dit ogenblik naar de, de keizer te voet gaat, zouden gaan. Huh? Dat is natuurlijk onzin. Of wat ze vandaag eens zullen eten. Ja, die geest eet niet, die interesseert zich er niet voor. Ja, als hij in een medium komt en hij heeft een afkeer van uien en het medium niet, dan kan er wel eens een conflict zijn omdat de smaakpapillen dan ook indrukken afgeven. Maar verder gaat dat niet. Een geleide geest houdt zich bezig met uw geestelijke ontwikkeling en de stoffelijke ervaringen die daarvoor nuttig zijn. Niet met uw welzijn zonder meer. Een geleide geest houdt zich bezig met al datgene wat positief is
vanuit zijn eigen wereldbeeld. Die positiviteit behoeft dan voor u in uw wereld op die manier niet te bestaan. Het kan zijn dat u veel te hard loopt en u veel te druk maakt en dat uw geleidegeest besluit, het zou misschien mogelijk zijn om zo iemand tot rust te brengen door een lichtkuur. En dan trapt u in die hondenhoop of op dat andere glibberige geval wat er ligt. U glijdt uit en u hebt een enkel die een hele tijd in het verband zit. En u moet dan wel rust houden. Dat is dan van dat standpunt van die geleidegeest uit natuurlijk een heel nuchtere en logische oplossing. Maar ik weet niet of het voor u is op deze manier. Ik denk dat het voor u veel eer een kwestie is van, maar God, waar heb ik dat nou weer aan verdiend? Ja? Als je dat realiseert, dan zeg je, ja, ik moet als mens leven en ervaren. Daarvoor bent u op aarde. Ik moet als mens proberen in mijzelf die dingen te vinden, waardoor ik in dit leven, in die stoffelijke wereld, zo positief mogelijk ervaren. Ik ben niet geboren om te verwerpen, maar om door ervaren perfectie te benaderen. En dat is heel iets anders. Je kunt van een geleidegeest verwachten dat hij je bij dat streven zal helpen. Altijd. Dat die geleidegeest u dan ook stoffelijk zal helpen of waarschuwen wanneer het nodig is, want u bevindt zich immers op de goede weg. Maar wanneer u die geleidegeest eerder beschouwt als een soort brievenbus voor allerhand wensen, dan zou die geleidegeest ofwel zijn hielen kunnen trekken, als hij ze nog zou hebben in ieder geval, of hij zou kunnen zeggen, ja, nu wordt het hoog tijd dat je eens een lesje krijgt. En dat is niet leuk. En is ook niet nuttig. Contact zoeken met je geleidegeest is dus een zaak waarbij je op zijn minst genomen voorzichtig moet zijn. In de tweede plaats. Contact met een geleidegeest wordt, of u het wilt of niet, altijd door de geleidegeest bepaald. Deze heeft de middelen om tot u door te dringen. U beschikt niet over de middelen en mogelijkheden om zonder meer de wereld van die geleidegeest te penetreren. In de derde plaats. Een geleidegeest kan voortdurend wisselen. Hier is harmonie bepalend. En wanneer u een bepaalde fase van uw leven doormaakt, dan is het heel goed mogelijk dat een bepaalde geleidegeest die soortgelijke problemen misschien heeft gehad, zich daartoe aangetrokken voelt. Maar op het ogenblik dat u het hebt afgewerkt, bent u voor die geleidegeest niet interessant meer. Er blijft dan alleen een zekere welwillendheid bestaan. Maar de dagelijkse begeleiding gaat dan over aan een ander die zich daarvoor veel meer interesseert. En ook dit heeft een aspect waar ik een noot bij moet plaatsen. Wanneer je eenmaal wendt aan één bepaalde voorstelling van een geleidegeest en zo'n fase is voltrokken, dan verdwijnt die geleidegeest. Maar u hebt het aanvoelen van de entiteit met een bepaalde voorstelling geassocieerd. U voelt zich verlaten. U vraagt zich af waarom het nu niet meer gaat. In feite moet u gewoon weer openstaan voor een nieuwe, voor een andere benadering en kwaliteit. En wanneer u dat doet, zult u ontdekken dat u wel degelijk geestelijke hulp blijft behouden. Nog een punt. Men denkt vaak dat je altijd een geleidegeest bij je hebt. Dat is niet juist. Een geleidegeest is niet altijd in uw nabijheid. Er zijn perioden dat die entiteit met zichzelf bezig is. Maar die entiteit heeft een soort, moet ik zeggen,
een soort transformatiemogelijkheid geschapen, waardoor bepaalde signalen die er nu bestaan, voor die geest, waar hij ook is en wat hij ook doet, kenbaar worden. Het is als het ware of u hem opbelt. Daarop reageert die geest dan weer met aanwezigheid. Het is denkbaar dat een geleide geest ook de afhaler is wanneer u overlijdt. De entiteit dus die u in uw dood tracht te helpen en daarna probeert bewust te maken van de juiste weg, de toestand waarin u verkeert en wat is meer zijn. Maar het is heel goed mogelijk dat juist deze functie door heel andere persoonlijkheden, soms zelfs nog in de stof levenden, in andere gevallen uit bepaalde geestelijke sfeer komen, wordt overgenomen. De geleide geest houdt zich bezig met uw leven en slechts in uitzonderlijke gevallen met uw dood. Dan is er nog een andere vraag. Is elke geleide geest goed? Daar is geen zinnig antwoord op te geven natuurlijk. Wat is goed? Voor een geleide geest is ontwikkeling van bewustzijn belangrijk. Wanneer die geest behoort tot de bewusten die, zoals wij dat zeggen, het licht kennen, dan zal zijn doel zijn u dat licht zo dicht mogelijk nabij te brengen. Maar er zijn wel degelijk ook entiteiten die aangetrokken worden door negatieve kanten van uw karakter. En die proberen u dan ook te helpen op hun manier. Dat wil zeggen om bijvoorbeeld meer geld te verdienen, gieriger te worden, op een juistere manier gemeen te zijn zonder betrapt te worden en dat soort dingen. En als je een dergelijke geleide geest hebt, dan heb je dan misschien meer stoffelijke resultaten mee dan met een geestelijk lichtende. Maar dat wil nog niet zeggen dat je er dan beter aan toe bent. Want die ervaringen trekken je juist naar de materie, binden je aan zaken die geestelijk niet belangrijk zijn. Ik meen dat ik hiermee een redelijk beeld heb gegeven van een geleide geest. En ook ten aanzien van het zoeken naar contact met die geleide geest, u enkele aanwijzingen gegeven te hebben. Wanneer u hier aanwezig bent, wil ik u op wijzen dat u allen, zo hier aanwezig, en ik kan dat constateren, op dit moment althans, een geleide geest hebt. U behoeft daar niet in te geloven, u hoeft er zich niets van aan te trekken, maar is er wel. In dergelijk geval is een geleide geest iets als een blinde darm. Je merkt er nooit iets van dat je er een hebt totdat je last krijgt en dan is het meestal te laat. Wanneer u gelooft in een geleide geest, behoefte hebt aan een geleide geest, u hebt er een, maar laat uw leven niet door de geleide geest bepalen. Aanvaard de hulp en de leiding wanneer ze expliciet wordt gegeven. Maar sta zelf in voor alle beslissingen die u treft. Datgene wat u doet is uw zaak, niet de zaak van uw geleide geest. Want u bent het die in deze wereld leeft. U bent het die inzicht moet hebben in de mogelijkheden, de eventuele gevolgen, de resultaten voor uzelf en voor anderen. Daar kan geen geleide geest u bij helpen. En wanneer u nu meent dat ik tekort schiet, en ik zou me dat voor kunnen stellen hoor, realiseer u dan ook even dat het mijn taak is u in deze inleiding een zojuist mogelijke voorlichting te geven. En dat probeer ik te doen. Het is heel gemakkelijk om u allerhand verhalen te vertellen over geleide geesten die wonderen doen. Ze zijn er inderdaad wel eens. Maar de kans dat u er een treft is betrekkelijk klein. Ik zou me dan gaan gedragen als iemand die in een loterij van 1 miljoen loten en 1 hoofdprijs zegt: maar u kunt toch de gelukkige zijn. En het zou reëler zijn om te zeggen, ik verkoop u een niet waarbij één persoon de kans heeft om geen niet te treffen. Ik wil dat niet doen. Ik wil u niet in allerhande staten van opwinding brengen dat u met die geleidegeest nou werkelijk toch van alles en nog wat zou kunnen doen. De kans is veel te klein. Zeker wanneer het gaat om dingen die menselijk of geestelijk gezien van heel groot belang zijn. U leeft. U beleeft. Het is uw bewustzijn en uw bewustwording die bepalend zullen zijn. Zowel voor hetgeen u hier bent als hetgeen wat u later zult zijn. Wanneer u dood bent. De geleidegeest helpt u. Een soort ANWB-wijzer misschien. Die je helpt om je weg te vinden. Maar u moet de weg kiezen. Wees nooit een slaaf van een geleidegeest. Het zou u slecht bekomen, omdat u aan ervaring en bewustwording dan minder opdoet dan anders het geval zou zijn geweest. U zult veel vragen hebben, neem ik aan tenminste over dit onderwerp. Want u bent in zeer grote getalen aanwezig. En het zou in kunnen houden dat er ook een zeer groot aantal verschillende opmerkingen en vragen komt aan de hand van dit betoog. Ik wil daarom die inleiding kort houden. Langzaam maar zeker gaan sluiten. Na de pauze krijgt u alle gelegenheid om vragen te stellen. Doet u dit zo mogelijk schriftelijk. Dit heeft verschillende voordelen. Voor mij dat mensen beslister en minder lang schrijven dan ze plegen te praten. Voor degenen die het verwerken, dat ze in ieder geval weten wat er in de zaal is gezegd. Ook wanneer er achterin iemand mompelt, als hij het neer heeft geschreven, dan is het wel terug te vinden, anders niet. En ten laatste, wanneer u al die schriftelijke vragen beantwoord hebt gezien, en er zijn werkelijk belangrijke punten die u mondeling wilt aansnijden, dan zullen we zover de tijd dat toelaat daarop ingaan. Ik hoop dat ik hiermee de inleiding voldoende heb gegeven en duidelijk genoeg. Alles wat u op wilt merken, ook de punten waarop u het niet met mij eens bent, kunt u na de pauze dus op de gestelde wijze ter behandeling voorleggen. Ik wens u een aangename pauze toe en dank u voorlopig voor uw aandacht.